Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde uit niets geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we zingen van de 31ste psalm en daarvan het 13e vers. Psalm 31, vers 13. Laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer, verlos mij toch, o Heer. Stellen wij ons ook deze morgen onder de heilige wet van de Heere en laten we daarna een antwoord daarop zingen uit de 51ste psalm, daarvan het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai laat van mij uw heilige geest niet scheiden. 51 vers 6 in antwoord op de voorlezing van de wet. Vervolgens wordt u voorgelezen uit de heilige schrift, het Bijbelboek Ezechiël, het 39ste hoofdstuk. Vers 21 tot 29. Ezechiël 39, vers 21 tot 29. De schriftlezing.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Ik zal mijn eer zetten onder de heidenen. En alle heidenen zullen mijn oordeel zien dat ik gedaan heb. En mijn hand die ik aan hen gelegd heb. En die van het huis Israëls zullen weten dat ik, de Heere, een liedergod ben. Van dien dag af en voortaan. En de heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid. Omdat zij tegen mij hadden overtreden en dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb en heb hen overgegeven in de hand hunner wederpartijders, zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn. Naar hun onreinheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld en ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en zal mij ontfermen over het ganse huis Israëls. En ik zal ijveren over mijn heilige naam, als zij hun schande zullen gedragen hebben en al hun overtreding, met de welke zij tegen mij hebben overtreden, toen zij in hun land zeker woonden, en er niemand was die hen verschrikte. Als ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, en ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen, dan zullen zij weten dat ik, de Heere, hun lieder God ben, terwijl ik hen gevangenlijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb hen weder verzameld in hun land, en heb aldaar niemand van hen meer overgelaten. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten. Spreek de Heere, Heere.
Tot zover de lezing uit Gods woord. Tekst voor vanmorgen kunt u vinden in vers 29. Vers 29 van Ezechiël 39 is de tekst. Ik lees u vers 23, vers 24 en 29 nog eens voor u. En de heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen mij hadden overtreden en dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb. Vers 24. Naar hun onreinheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld en ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en ik zal mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en ik zal ijveren over mijn heilige naam. Een tekstvers. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. Uw gaven worden gevraagd voor de dienst aan de Heere. Wij zullen zingen van de 80ste psalm en daarvan het 5e en ook het 11e vers. Psalm 80, vers 5 en vers 8. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. En ook het 11e vers. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen wij ons voor afval wachten. 80, vers 5 en vers 11. En dien de Heere met uw gaven. antwoord zangen op de verkondiging is uit de 97e psalm en daarvan het 7e vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Geliefde gemeente, het zal wel zo zijn dat degenen die examen hebben gedaan of degenen die studeren, dat die van tijd tot tijd gebruik hebben gemaakt van een samenvatting. Een kort overzicht waarin de stof die je moest leren nog eens overzichtelijk is weergegeven en wat je als het ware nog snel kunt doornemen, misschien nog vlak voor de toets of het tentamen dat je hebt, zodat je nog goed en snel die stof een keer tot je kunt nemen. En je zou kunnen zeggen, in ons schriftgedeelte vinden we ook zo'n samenvatting. Vers 21 tot 29. Want het is als het ware een samenvatting van het hele Bijbelboek Ezechiël. Een boek met 48 hoofdstukken. En om daarvan als het ware de hoofdzaak, de hoofdsom te kunnen overzien en tot ons te kunnen nemen, brengt de Heere door de mond van Ezechiël hier voor ons een samenvatting van die boodschap. En dat is hier in hoofdstuk 39, omdat hier als het ware voorlopig het boek wordt afgesloten. Want wat hier volgt, vers 40, hoofdstuk 40 tot 48, dat gaat nog over een apart onderwerp, over de nieuwe tempel. Daarom hier in hoofdstuk 39 een samenvatting van wat er tot nu toe gezegd is. En wat is het dan dat samengevat wordt? Wat is het dan dat we moeten weten uit dit Bijbelboek? Nou, als u het Bijbelboek, als u daarvan maar enkele hoofdstukken zou lezen, dan zou u direct opvallen wat het refrein van dit boek is. Namelijk steeds dat ene zinnetje, opdat ze weten dat ik de Heere ben. En als u heeft gekeken naar ons tekstgedeelte en u heeft goed geluisterd, dan heeft u gezien dat ook in ons tekstgedeelte dat ene zinnetje alweer twee keer voor is gekomen. Opdat ze weten dat ik de Heere hun lieder God ben. En daar gaat het om, ook in ons tekstvers vers 29, dat we hem kennen. En dat we hem kennen, dat wil zeggen, want zo gaat onze tekst, dat we zijn aangezicht zullen zien. Want zo laat de Heere zich kennen. En daarom klinkt onze tekst als een krachtig hoogtepunt van de profetieën van Ezechiël. Deze tere, deze heerlijke belofte van de Heere, van zijn genadig aangezicht. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over hen zal uitstorten, zegt de Heere, Heren. En daarom is het thema van vanmorgen de weldaad, de gunst, de weldaad van Gods genadig aangezicht. Die weldaad wordt gemist allereerst, dat vindt u in de verzen die we erbij hebben gelezen. Als tweede wordt die weldaad geschonken en als derde wordt die weldaad ook genoten. Dus de weldaad van Gods aangezicht, Gods genadig aangezicht, die wordt gemist, geschonken en genoten. Gemist, ja, dat is het eerste. Want als de Heere dus zegt in ons tekstvers dat hij zijn aangezicht niet meer zal verbergen, dan wil dat dus zeggen, en dat vinden we ook in vers 23 en vers 24, dat de Heere wel zijn aangezicht heeft verborgen. En dat is ook de situatie waarin Ezechiël deze profetie uitspreekt. Want Ezechiël is opgegroeid in een priestergeslacht. Zijn vader was een priester. En hij zou later ook priester moeten worden. Maar het liep anders. Want in de tijd van Ezechiël is het tienstammenrijk, het noordelijke rijk, is al gevallen. En het gebied waar Ezechiël woont, Juda en Jeruzalem, dat ligt ingeklemd enerzijds tussen de grootmacht Egypte en anderzijds die grootmacht die in opkomst is, Babylonië. En wat Juda en Jeruzalem steeds doen is dan weer overlopen naar Egypte en dan weer naar Babylonië en dan weer naar Egypte. En het einde daarvan is dat de Babyloniërs komen en dat ze Jeruzalem innemen. En de Babyloniërs voeren dan een deel van de bevolking weg. Dat is de eerste wegvoering die Jeruzalem heeft meegemaakt. Dan wordt als het ware de bovenlaag van de samenleving, koning Jojachin en de rijken en de edelen en de priesters, die worden allemaal meegevoerd. Maar de rest van het volk mag blijven en de stad is er nog en de tempel is er nog. En zo komt het dat Ezechiël, die dus bij de priesterstand hoorde, ook wordt meegenomen naar Babylonië. En dan zit hij daar met de balling aan de rivier de Gebar of het kanaal. En daar is het dat God hem tot profeet roept. U vindt dat in hoofdstuk 1 tot en met 3. Als Ezechiël een visioen krijgt van de Heere aan de rivier de Gebar en God daar in zijn heerlijkheid verschijnt voor hem op zijn troon en de engelen, die vier dieren om hem heen. En uit die troon komt dan een uitgestoken hand met daarop een boekrol. En die boekrol, die moet Ezechiël aanpakken en eten tot zich nemen. En wat staat erop op die boekrol? 3 dingen. Klaagliederen, zuchting en wee. Dat is de boodschap die Ezechiël tot zich moet nemen. En dat is dus ook de boodschap die uit zijn mond weer terugkomt naar het volk. God heeft zich tegen zijn volk gesteld. En als u verder leest in het Bijbelboek Ezechiël, dat is van begin tot het eind, dan kunt u steeds die boodschap lezen van oordeel. En waarom is dat oordeel dan aangekondigd en uiteindelijk ook gekomen? Nou, in onze schriftlezing vinden we in vers 23 en vers 24 4 woorden die dat aangeven. 4 verschillende woorden die weliswaar wat op elkaar lijken, want ze geven alle 4 aan wat nou de zonde is van het volk. Maar je vindt dan in vers 23 ongerechtigheid, dat is het eerste, overtreden, dat is het tweede, en in vers 24 onreinheid en overtredingen. 4 woorden die als het ware uittekenen, aanwijzen wat de zonde van Juda en Jeruzalem is. En je zou kunnen zeggen van die 4 woorden, dat kun je opdelen in 2 soorten zonden. Het zijn wel 4 woorden, maar je zou kunnen zeggen, daar zijn vrome zonden aan de ene kant en er zijn ook goddeloze zonden aan de andere kant. Want met dat eerste woord, ongerechtigheid, daarmee wordt die eerste groep ook bedoeld, die vrome zonde. En wat is dat? Nou, letterlijk betekent dat in de grondtekst prat gaan op het verbond. Ze konden opscheppen over God die ze hadden, over de wet die ze hadden, dat ze besneden waren. Ze konden opscheppen over de tempel die er stond en dat er een zoon van David op de troon zat. En niemand die ze wat kon maken. God was met hen. En zelfs die ballingen die dus in Babylonië zitten, die kunnen nog met die mensen in Israël daarover opscheppen. Trots zijn ze. Groot met zichzelf, want ze zien dat verbond van God, dat verbond dat God met hen had gesloten, vooral als dat zij recht hebben op God. God staat aan hun kant, wat ze ook doen. Maar dat verbond vooral iets te zeggen had allereerst over Gods recht op hen, daar hoor je ze niet over. En hoe ligt dat bij ons? Er zullen hier waarschijnlijk geen mensen zitten, dat hoop ik niet, die denken dat ze door het verbond, door het eenvoudige feit dat ze gedoopt zijn, dat ze daarmee al wat zijn voor God. Maar zitten hier misschien wel mensen die menen dat ze voor God wat betekenen, om de eenvoudige reden dat ze tenslotte trouw in de kerk zitten. En ze luisteren nog ook, jawel. Terwijl dat zonder waar geloof, zonder dat dat ware geloof daarbij komt. En je vindt het misschien ook wel belangrijk dat alles gezegd wordt. En je bent blij als alles ook gezegd wordt. Maar je hart blijft er buiten. Dat zijn vrome zonden. En dan heb je ook nog die andere groep, goddeloze zonden. Dat is te zien bij hen die inderdaad letterlijk de afgoden dienden, die onreinheid over zich afhaalde vanwege die afgodendienst. Maar ook die dus andere gruwelijkheden zoals doodslag en moord toelieten. Want dat is wat uitgedrukt wordt met de volgende twee woorden in vers 23 en vers 24. Waarin ons tekstgedeelte het gaat over overtreden en onreinheid. Want dat overtreden, dat wil zeggen, dat gaat over ontrouw in de verbondsrelatie. Ontrouw tegen de verbondsgod. Een andere god ernaast doen of een andere god in plek van de Here doen. Het verlaten van de Here. En dat werkt dan ook door in dat volgende woord, die onreinheid. Want wie met God en zijn verbond een loopje gaat nemen, die gaat ook met God en zijn wetten een loopje nemen. En die gaat ook van het een in het ander in de onreinheid terechtkomen. Onrein door afgoderij, onrein ook door alle andere zonden die daar als het ware zo in een stoet achteraan komen. Maar niet voor niets laat de Heere door Ezechiël zien dat tussen deze vrome en deze goddeloze, dat er eigenlijk maar een flinterdun lijntje tussen zit. Want wie inderdaad dat verbond ziet als zijn recht op God, die gaat ook uiteindelijk een loopje nemen met dat verbond, een loopje nemen met die God. En die zit zo naast die goddeloze in de bank. In Gods ogen is dat één pot nat. En daarom, u of jij die het allemaal misschien wel gelooft. U of jij die misschien wel denkt, ik ga mijn eigen gang. Ook dat hoort bij goddeloze zonde. En ook dat is in Gods ogen net zo erg als schijnheilig in de kerk zitten. Want dat is het laatste woord. Dat alles, die vrome en die goddeloze zonde, worden samengevat in dat laatste woord wat nog over is. Hun overtredingen. Letterlijk in de grondtekst hun verbondsbreuk. Hun opstand. Hun verraad aan de Heer. En is het niet terecht? Is het niet naar recht dat de Heere dan zijn aangezicht verbergt van zijn volk? Want dat is het geweldige gewicht van ons tekstgedeelte. Vanwege die opstand, vanwege die oppervlakkige vroomheid en vanwege die diepgewortelde afgodendienst die in ons ieder hart zit. Vanwege die harten die alle kanten opgaan, behalve naar God. Daarom verbergt de Heere zijn aangezicht. En jongens en meisjes, jullie kunnen denk ik wel begrijpen wat dat betekent als de Heere zijn aangezicht verbergt. Als iemand zijn aangezicht verbergt. Want stel je nou voor, je hebt thuis een streek geleverd. Niet zo'n mooie streek ook. En je moet daarom van je vader naar je kamer. En je vader zegt erbij, ik wil je de hele avond niet meer zien. Nou, dat voel je. Dat doet zeer in je buik en in je hart. En dan begrijp je ook wel dat als nou de Heere zegt, ik ga mijn aangezicht voor je verbergen, ik wil je nooit meer zien. Dat is veel erger. Want als God zijn aangezicht verbergt, dan wil dat zeggen dat God zijn handen aftrekt van zijn volk. Een volk over zich, aan zichzelf overlaat en zich terugtrekt. En daar loopt het dan ook op uit. Nog tijdens de profetendienst van Ezechiël. Na die eerste wegvoering, toen alleen de bovenlaag van de samenleving werd weggevoerd. Toen kwam er ook die tweede wegvoering. Toen Jeruzalem viel, de stad verwoest werd. Er geen troon meer was in de stad. En vooral, de tempel verwoest werd. En als de tempel, en dat is toch het teken van de aanwezigheid van God, als die weg is, dan is het opeens zichtbaar en voor iedereen duidelijk. Er is geen God meer voor Juda en er is geen God meer voor Jeruzalem. Dat is wat bedoeld wordt met het afwenden van het aangezicht van de Heere. Geen God meer te hebben. God is er niet meer voor het volk. En Gods volk zonder God, wat is dat? Een dood volk. En ziet u het nu? Goddeloze zondaar. Of vrome zondaar. Ziet u het wat het is om zonder dat aangezicht van de Heere te leven? Wat het is om God met je leven, met je opstand, in zijn aangezicht te slaan. En als God dan zijn aangezicht verbergt, zijn aangezicht afwendt. Ja, dat is zo. Dan kun je in dit leven nog zorgeloos en goddeloos eraan voorbij leven. Maar als het niet komt tot een omkeer in je leven, dan zal God eenmaal voor eeuwig zijn aangezicht van je afwenden. Eeuwig van God gescheiden zijn. Dat is de hel. Durf je zo op de eeuwigheid aan te stappen, misschien wel te paraderen met je leven, niet ziende wat eraan komt? Of is dat je nood? Misschien schijnvroom of misschien goddeloos te zijn, maar in ieder geval dit, geen God te hebben. En daarom komen we aan de tweede gedachte. Want juist daar waar alles verzondigd is, juist daar waar goddelozen nog nooit naar God gevraagd hebben, en daar waar Gods kinderen misschien in geestelijke duisternis zitten, daar waar God zijn aangezicht heeft afgewend, daar waar die weldaad voor altijd verspeeld en verzondigd is, daar wordt die weldaad toch geschonken. Want ondanks dat klinkt het dus toch in vers 25 dat de Heere Jacobs gevangenen zal terugbrengen. En hoe is dat mogelijk? Zou de Heere niet voor eeuwig zijn aangezicht moeten afwenden van dit volk? Zou hij ze niet van voor zijn aangezicht moeten wegdoen? Is hij dan niet de heilige en de rechtvaardige, die ter rein van oog is dan dat hij het kwade zou kunnen zien? Ja, dat is hij zeker. En toch staat er in vers 25 daarna dat hij zich zal ontfermen over het huis Israëls. En dat woord ontferming, dat spreekt boekdelen. Daar glinst dit liefde in. Daar zit barmhartigheid in. Daar straalt zondaarsliefde uit. Want het woord ontferming, en dat zult u misschien wel eens gehoord hebben, maar dat is in het Hebreeuws afgeleid van hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor baarmoeder. Ontferming. Dat is zoals een moeder een kindje koestert en het onder de hart draagt. Zo teer. Zo warmhartig. Is God richting een halstarrig en een zondig volk. Zo, door zijn ontferming, zal hij ijveren over de heiligheid van zijn naam. En ziet u het? Hier spreekt verkiezende liefde. Daarom keert God zijn aangezicht niet volledig en niet voor eeuwig af. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Kijk, daar gaat zondaarsliefde en ijver voor zijn heilige naam majesteitelijk in samen. Ik doe het niet omwille van u, zegt Ezechiël meer dan eens. Niet om je vroomheid, niet om wat dan ook. Maar omwille van mijn heilige naam. Want als God een mens zou tegenkomen zoals die is, en zou nemen zoals die is, zonder meer, dan is een mens rijp voor het oordeel. Dan is het voor eeuwig verloren. Maar toch neemt de Heer nu redenen uit zichzelf. En is er ontferming bij de Heer. Juist voor zulke mensen die alles verzondigd hebben. En daarom klinkt het dwars tegen de realiteit van die dagen. En misschien wel dwars tegen de realiteit van jouw leven in. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Hoe kan dat? Ach, ziet u het niet? Zelfs in de diepte van de ballingschap. Ja, in alle oordelen die over Gods volk zijn neergekomen. Zelfs op de diepste punten daarin is nooit de diepste diepte van dat oordeel dat Ezechiël moest aankondigen, is nooit bereikt. Steeds liet de Heer een weg tot ontkoming. En in al die oordeelshoofdstukken die u leest in Ezechiël, is het steeds weer wat doorklinkt. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Nooit was het afwenden van Gods aangezicht volkomen. En dat was hierom. Omdat alle oordelen op zijn diepst, de volle toren van God, op hem is neergekomen, de Zoon van zijn liefde, op de Heer Jezus Christus. Alleen daar, aan het kruis, is het ten volle waar geworden dat de Vader zijn aangezicht van een mens heeft afgewend. Hij, die voordat hij op aarde kwam, spelende was voor het aangezicht van zijn Vader. Van deze lieve Zoon wende de Vader zijn aangezicht, zijn lichtend aangezicht af. En voor deze Zoon was er niets anders dan duisternis en donkerheid in die drie zwarte uren aan het kruis. Daar lag op hem de schuld. Daar lag op hem de schuld van al de zijnen. Daar hing hij als een onheilige, als een onrechtvaardige, als een onreine. Hij, de enige die en heilig en rechtvaardig en rein was in Gods ogen. Hij die geen zonde heeft gehad of gedaan. Niet die vrome en niet die goddeloze zonde. Hij is daar tot zonde gemaakt. Op hem heeft de Vader de volle vloek van het oordeel gelegd. De toren van God waargemaakt. Tot in de diepste diepte. Daar, o verschrikking, heeft God zijn aangezicht volledig afgewend van zijn Zoon. Zodat hij het uitriep te midden van die duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Op dat onheilige, afgodendienaars, hoeren en tollenaars, die alles verzondigd hebben, die God in zijn heilig aangezicht hebben geslagen, die zijn naam door het slijk hebben gehaald, opdat die wel ontferming zouden vinden. Hoe schrijnt dat woord ontferming? Want wat heeft het de Zoon gekost aan het kruis om het lieflijke aangezicht van zijn Vader afgewend te zien? Maar ook, en dat vergeten we nogal eens, wat heeft het de Vader gekost om zijn aangezicht af te wenden van de Zoon van zijn liefde? Hoe duur betaald is deze zin uit ons tekstvers. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. O God, wat doet de zaligheid pijn. Maar hier ligt toch ook de ruimte en de nodiging van de tekst. O u of jij die met zonde bevlekt bent, onheilig en verontreinigd met de meest verschrikkelijke zonde. En je weet dat het zo niet verder kan. Je moet God hebben, maar je hebt geen God. Is deze Zoon, is zijn volmaakte offer voor u niet passend om te reinigen? Wat past er nou beter op uw zonde dan zijn bloed, zijn gerechtigheid? En is zijn bereidwilligheid, zijn gang naar het kruis, is dat nu niet nodigend en liefelijk? O, ziet u het niet? In Christus heeft God zijn aangezicht weer in gunst naar verlorenen gewend. Er is daarom een gekruisigde Christus achter wie zondaren mogen vluchten. Maar misschien is er wel iemand die daarvan zegt, kon ik er maar bij. Kwam dat verzoenend bloed dat aan het kruis is gestort, kwam dat ook maar over mijn leven? Kwam dat bloed ook maar aan mijn hart om het te reinigen? Ja, hoe kom ik aan dat bloed? Daar weet de Heer van. Daarom staat er in ons tekstvers niet alleen dat de Heere zijn aangezicht niet langer zal verbergen, maar dat hij ook zijn geest zou uitgieten. En dat is een wonder, want waar u het woord uitgiet in het boek Ezechiël altijd gaat over het uitgieten van Gods oordeel, gaat het hier aan het slot van het boek over de geest die uitgegoten wordt. Want als God zijn aangezicht toewendt in genade door Christus, dan doet hij geen half werk. Want zoals Christus met hemelvaart het bloed van de verzoening de hemel heeft binnengedragen en het voor het aangezicht van zijn Vader heeft geplaatst, zo is het ook met Pinksteren, dat de geest met dat bloed naar de aarde komt. En dat bloed strijkt aan de deurposten van de hart. En dat is nodig. Want daar, in het hart zit het probleem. Daar wijst Ezechiël naar. Maar u kunt het al vinden op de eerste bladzijde van de Bijbel. Genesis 6, vers 5. Waar de Heere kijkt naar zijn schepping die gevallen is. En hij het zegt, als hij kijkt naar die harten van de mensen, dat al het gedichtsel, de gedachten van de harten van de mens, alles wat eruit opkomt, uit opkomt borrelen, te alle tijden boos is. Daar, in dat hart zit de bron. En het is hierom dat u in de schriften, zeker van het Oude Testament, maar niet minder in het Nieuwe Testament, niet alleen maar de belofte van de beloofde Messias kunt vinden, maar ook deze tere belofte van de Heilige Geest, om dat verzoenende werk toe te passen in de weg van wedergeboorte, geloof en bekering. Zodat dat lieflijk aangezicht van God, die weldaad, ontvangen mag worden. En in het bijzonder de profeet Ezechiël spreekt van de noodzaak van een nieuw hart. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 11, vers 19. En ik zal hun enelei hart geven. En ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal er een vleeshart voor in de plaats geven. Zo diep. Zo diep naar binnen werkt de geest. Want met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort om harten te openen, om harten te overtuigen van zonde, maar ook om die harten te wassen in het bloed van de Heer Jezus Christus en zo te vernieuwen. Want de geest wijst zoeken naar het werk van de Heer Jezus Christus. Hij wijst naar de Heer Jezus zelf. Naar het bloed van de verzoening. Hij maakt werkzaam met de belofte. En laat zien dat in het bloed van de Heer Jezus Christus alle beloften in Oud en Nieuw Testament en ja en amen zijn. En daarmee komen we aan de laatste gedachte. We hebben gezien dat die weldaad van het genadig aangezicht van de Heere, dat die gemist werd, dat die toch geschonken wordt, maar tot slot ook dat die genoten wordt. Want hier ligt toch wel het wonder van de tekst te stralen. Inderdaad is er een God die voor alle die buiten Christus zijn een verterend vuur is. Maar dat is het wonder. Dat deze God die een verterend vuur is, dat daarmee gewandeld kan worden. En nu zien we toch ook wat het wil zeggen als God zijn aangezicht niet meer verbergt. Dat hij het heeft toegewend in genade. Want dat wil zeggen dat de Heer u aanziet in de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Zo ziet hij, zoals hij Christus ziet, zo ziet hij ook alle die achter Christus gaan staan, achter Christus gaan schuilen. En dan heeft God inderdaad een vriendelijk aangezicht, dat vrolijkheid en licht heeft. En dan is het dus ook waar wat Psalm 51 bidt, dat God zijn oog verbergt, niet voor u. Maar voor de overtreding, voor de zonde. En dan ziet hij geen overtreding meer in zijn volk. Geen enkele zonde meer. En al zijn ze dan in eigen ogen onheilig en onrein, God ziet ze in Christus als rein en heilig. Dat is de weldaad van het aangezicht, van het genadige aangezicht van God. Dat is leven onder een geopende hemel. En misschien zit er hier wel iemand die daar moeite mee heeft. Omdat die hemel boven je gesloten is. Ja, je hebt genade mogen kennen. De Heer is in je leven begonnen. Althans, dat dacht je. Toen wist je het zeker. Maar het is donker geworden in je leven. Geestelijk donker. En dan dit te horen, deze tekst van Gods genadige aangezicht, het snijdt je door de ziel. Zo kan het zijn in het leven met de Heer, dat Hij zijn aangezicht verbergt. Als er grote zonden zijn gekomen in je leven, zoals dat was bij David of Petrus, dan kan het inderdaad zijn dat de Heer zijn aangezicht een tijd lang verbergt. Dat is meestal de reden, die zonde. Maar het kan ook zijn dat het een beproeving is van de Heer om te zien wat er in ons hart leeft. Of er dan nog steeds een roep komt uit de donkerte en uit de diepte naar God. Om ons uiteindelijk te verootmoedigen en te heiligen, zoals Job. De Dordtse leerregels, we hebben het niet eens zo lang nog een keer gehoord, horen voorlezen, die zeggen over die verberging van Gods aangezicht. Dat die bitterder is dan de dood. Zit hier iemand die zo in donkerheid zit? De hemel lijkt van koper en je gebeden, nou, het lijkt alsof het geen weerklank heeft in de hemel. Je hart is doods en je ziel is dor. Er is geen God, er is een God, maar niet voor jou. Er is een hemel, maar die is dicht. Het woord van God, je leest er iedere dag nog uit, maar het zwijgt. Er komt niks op terug vanuit je hart. En u laat zich misschien wel door geen belofte troosten. Bang om iets te pakken wat niet meer bij u hoort. Maar heeft u het niet gezien? Dat in het boek Ezechiël en ook in ons tekstgedeelte. Heeft u het niet gehoord? Dat de Heere zegt, ik zal. Is er dan geen geest die net als Davids hart in Psalm 51 dat hart opnieuw kan reinigen en zo de vreugde van Gods heil weer kan geven? Ja, dat zult u toestemmen. De geest kan het doen. De geest moet het ook doen in uw leven. Maar op grond van deze tekst moet er toch meer gezegd worden. De geest wil het ook doen. Daarom is hij uitgestort uit de handen van Christus en neergekomen naar de aarde. Om als het ware, en dan gebruik ik maar een beeld, om als het ware een hand onder uw kin te leggen die naar beneden is gezakt. En zo uw kin weer omhoog te heffen. Naar God die in de hemel is. En dan tot uw grote verrassing en verbazing te zien dat daar Gods aangezicht weer liefelijk is. Toegewend in genade. Ja, dat kan de geest doen. Dat moet de geest doen. De geest wil het ook doen. En voordat u dan zegt in uw wanhoop, maar ik zie het niet. Pak je Bijbel erbij. En leg je vinger bij deze tekst, bij dit belofte woord van de Heer. Leg uw vinger erbij als u tot de Heer bidt. Al is het onder een koperen hemel, al is het zonder weerklank in uw hart, ook al komt het misschien niet binnen, roep het toch uit tot deze God des levens, al is je eigen hart morsdood. Heere, heeft u het zelf niet gezegd in uw woord? Ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal uitstorten. Spreek de Heere, Heere. Heeft u het zelf niet gezegd? Zou u het dan zeggen en niet doen? En spreken en niet gestand doen? Ja, zeg het maar met Mozes. Die met diezelfde vraag te worstelen had. Toen de Heere zei, ik stuur wel een engel met het volk mee. Bid het maar met Mozes. Heer, indien uw aangezicht niet met ons mede zal gaan, doe ons van hier niet optrekken. Ik zal geen stap verzetten. Dat is het werk van de geest. Die rusteloos maakt. Totdat we genade ontvangen. Totdat we Gods verzoend aangezicht weer zien. Want zo zeggen onze Dordtse leerregels dat. Niet alleen dat die verberging bitterder is dan de dood. Maar andersom is het ook waar. De aanschouwing van de aanschijn, het aangezicht van de verzoende God, is zoeter dan het leven. Want wat is er dan te zien in dat aangezicht van God? Ach, dat is met mensentong maar moeilijk uit te zeggen. Er is in dit leven alleen maar een afglans van te zien, met het oog van het geloof. Want met onze aardse ogen kunnen we Gods aangezicht niet zien. Toen Mozes erom vroeg bij die geschiedenis, toen zei de Heere tegen hem: u zult mijn aangezicht niet kunnen zien. Want niemand kan God zien en leven. Maar dit liet de Heere er wel van zien. Hij zei tegen Mozes: ik zal al mijn goedigheid, al zijn goedheid, al zijn deugden aan u voorbij laten trekken. Zijn goedheid. Dat is wat we van hem mogen zien. Met ogen van het geloof. En dan roept de Heere voor Mozes zelf uit wat dat is, die goedigheid, die deugde van God. Hij roept zijn eigen naam uit. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. En nee, hij houdt de onschuldige, de schuldige niet voor onschuldig. En toch, die de ongerechtigheid en de overtreding, de zonde, vergeeft. Hebt u dit gezien? Heb jij dit gezien? Want het aangezicht van de Heere zien, dat is God drie-enig in al zijn deugden zien schitteren en stralen. Zoals je de zon niet kunt zien, maar als het ware verblind wordt door die stralen. Zo is ook het aangezicht van God niet te zien. Want niemand heeft God te zien, God gezien. Niemand. Maar de enige geboren zoon van God, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Die is het die als het ware de stralen van God zijn. De stralen van de zon die de aarde bereiken. En in hem, in deze zoon, is God in al zijn deugden verheerlijkt. En daarom, wie deze zoon ziet, die heeft de Vader gezien. O, is deze God in zijn aangezicht die het in genade wil toewenden? Is deze God nu niet heerlijk? Is hij niet liefelijk? Is hij niet alle eer waard? Ja, is hij het niet waard om gediend en gekend te worden? Al is het maar ten dele. Al is het maar als in een spiegel, zegt Paulus. Want dat was de samenvatting van het boek Ezechiël. Opdat ze weten dat ik de Heere ben. En daarom de vraag. Kent u hem? Heeft u hem, God, met het geloofsoog, dat is in Christus, gezien in zijn aangezicht? Het is de Vader die brandt van verkiezende liefde, want hij zegt mijn ingewanden rommelen over. Het is de Zoon die verteerd werd vanwege die liefde, om deze liefde uit te delen. En het is de Geest die ook al onze harten brandend maakt. Ja, deze Geest wakkert de heimwee aan naar die tijd en die plaats, dat er nooit meer een zonde komt in te staan tussen God en Gods kind. Daarom trekt deze geest onze harten omhoog. Daar waar God is, het hemels Jeruzalem. En dan, in de eeuwigheid, wordt deze heerlijke, deze tere, deze kostelijke belofte vervuld. En ik zal mijn aangezicht voor hen nooit meer verbergen. Hem te mogen zien, van aangezicht tot aangezicht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, aan het einde van deze dienst komen we opnieuw voor uw heilige aangezicht in gebed. En Heere, geef dan dat het voor een ieder van ons is. Dat we dat aangezicht mogen naderen. Al is het met vrees en beven. Al is het onwaardig in onszelf. Maar toch, schuilend achter Christus, dat verzoende aangezicht te mogen zien. Dat heilgenot te mogen genieten. Nu al. En straks in de hemel ten volle. Heere, bewaar ons ervoor dat onze oren het gehoord hebben, maar ons hart er buiten is gebleven. Bewaar ons ervoor dat we voortleven en u met ons leven in het aangezicht slaan. Met onze daden uw naam door het slijk halen. En zo af te stevenen op dat moment dat u voor eeuwig uw aangezicht zult afwenden. Heere, bevaar ons ervoor. Trek nog wie daarop afstevend, die nog er voort rond te sukkelen in zijn leven. Heere, zou u nog reden uit uzelf willen nemen en zulke mensen in de kraag willen grijpen, ze in het hart willen grijpen. En daar, dat bloed van de Heer Jezus Christus toe te passen. Opdat ook zij vrolijk voort mogen gaan. Met een ander doel. Met een open hemel. En zo onder het aangezicht van u, dat in gunst is toegewend, hun leven een pelgrimsreis mogen vervolgen. Naar die plaats. Het hemels Jeruzalem. Om dan, verzadigd met uw goddelijk beeld, uw aangezicht te mogen aanschouwen in alle eeuwigheid. Heer, heb dank voor uw evangelie, dat ons tegen is gekomen op het allerongedachtst, op het alleronverdienst, maar wat u uit uzelf heeft gegeven. Heer, neem ook al het onheilige, alles wat niet naar uw wil was, neem het weg. Doe verzoening erover met het bloed van uw Zoon. En zie ons aan in hem en hem alleen. Heer, breng ons ook vanmiddag weer in uw huis terug. Geef dan uw dienaar dominee Uitslag ook alles wat hij nodig heeft. Geef dat we weer naar uw huis mogen gaan met dat in ons hart. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het heil verkondigen. Niet dat mannetje zelf. Maar het feit dat hij gezonden is. Met een boodschap die niet van hemzelf komt. Heer, gedenk ook onze andere predikant dominee van Heteren. Stel hem beide tot een rijke zegen. Dat bidden we u. Om Christus willen alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 89 en daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. 89:7. bidden wij tot slot om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.